Nieuwsradio. Ask me anything. Thomas van Groningen.
Welkom bij het social radioprogramma van Nederland. Goed dat je luistert. Vandaag kan je alles vragen over de arbeidsmarkt. Want de kwaliteit van ons werk moet omhoog. De toegenomen technologisering, flexibilisering en intensivering, zijn hoop eringen, van ons werk leiden tot gezondheidsklachten. Sterker nog, de helft van het verzuim komt mogelijk door het werk zelf, schrijft de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid vandaag in een rapport. Ik kan me voorstellen dat je daar misschien vragen over hebt. Die kan je stellen via Twitter, @BNR. Je kan ons Facebooken of e-mailen, askme@bnr.nl. Of WhatsApp ons, dat is een 06-nummer. Dat vind je dan weer op bnr.nl. Of bel ons 020-468-4x0. En stel je vraag dan live in de uitzending. Bijvoorbeeld over die flexibilisering, over zekerheden of het gebrek aan zekerheid in je werk. Of heb je misschien ideeën hoe dat beter kan? Ik praat erover met Menno Middeldorp. Hij is hoofdeconoom bij de Rabobank. Toch even vragen. Zelf helemaal tevreden en gelukkig met je eigen baan?
Ja.
Oké, nou dat is mooi. Margot van Brakel is organisatieadviseur en schrijver van het boek De Mens van Morgen. Hey, dat schrijver is vaak flexibel, toch?
Zeker flexibel,
geen vaste baan, geen vast contract?
Nee.
Wel gelukkig?
Heel gelukkig, ja.
En nu ook contact met Monique Kremer. Zij is een van de onderzoekers van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. Mevrouw Kremer, goedemorgen.
Goedemorgen.
U spreekt in het rapport van goed werk. Wat is goed werk?
Goed werk, dat betekent dat je voldoende grip hebt op je geld. Dus redelijk inkomen en ook vastigheid. Dat is één belangrijk facet, maar ook belangrijk is grip op het werk zelf. Dus dat je voldoende ruimte hebt om je werk zo te doen dat je het doet zoals jij het wil. En ook dat je denkt dat het goed gaat. Grip op het werk betekent ook dat je relaties hebt met anderen, sociale relaties. En het laatste is grip op het leven. En dat betekent ook dat je het werk kan begrenzen. Dus dat je ruimte hebt voor je privéleven, voor je zorg voor kinderen of voor je ouders die misschien ziek zijn of dementerend.
Ja, en een van die drie facetten is niet goed of alle drie niet. Wat is er nu mis?
Nou, wat wij zien dat over de hele linie dat grip op het die grippen staan onder druk van allerlei ontwikkelingen. En wat we vooral zien is dat mensen die een lager of een middelbare opleiding hebben, die trekken eigenlijk op al die drie dimensies aan het kortste eind. Dus die hebben weinig zekerheid, die hebben weinig grip op het werk zelf en die hebben geen ruimte om bijvoorbeeld zorgtaken te vervullen. Dus die trekken aan het kortste eind, maar hoger opgeleide. Ja, daarvan zie je ook dat ze soms geen grip op het werk hebben. Bijvoorbeeld de publieke professionals, denk je aan leerkrachten of aan verpleegkundigen, die hebben ook weinig grip op het werk. Dus over de hele linie zien wij wel dat er heel veel druk staat op die kwaliteit van het werk. En het kan echt beter in Nederland.
Ja, nou die zekerheden begrijp ik, want we werken steeds vaker flexibel. Steeds meer werkgevers willen ook een grotere, flexibelere schil. Dat begrijp ik. Alleen grip op het werk, kunt u verklaren waarom we dat verliezen op de een of andere manier?
Nou, wij vinden dat zelf ook wonderlijk, want we zijn een kenniseconomie, een dienstverlenende economie, en dan is het eigenlijk heel erg belangrijk dat mensen de autonomie hebben op het werk. Dus dat verbaast ons ook. Die flexibele arbeidsmarkt heeft daar wel mee te maken. Want als je een tijdelijk contract hebt, bijvoorbeeld, heb je ook vaak minder autonomie. En wat we ook zien is dat grip op het werk onder druk komt te staan. Bijvoorbeeld als je in overheidsdienst bent. Hè? Dan heb je te maken met allerlei regels waar je aan moet voldoen. Tijdschrijven. Kijk maar naar iemand die in de thuiszorg werkt. Die heeft de stopwatch klaar. Hè? Die heeft een aantal minuten waar zij bij een cliënt mag zijn. Dus ook dat soort dingen die dragen niet bij aan de grip hebben op het werk.
Ja, maar bijvoorbeeld voor iemand in de thuiszorg, daarvan zegt u, ja, die heeft te veel regels, die zou eigenlijk zelf de mogelijkheden moeten krijgen om in te richten hoe ze of hij of zij het werk doet.
Ja, bijvoorbeeld. Het gaat ook bijvoorbeeld over zelfroosteren. Dat je meer kan bepalen wanneer jij naar welke cliënt gaat en op welk moment. Ja. Dat zijn dingen die geven enorm veel meer plezier aan het werk. Het gaat ook bijvoorbeeld voor schoonmakers. We weten dat als je schoonmakers vraagt, hoe zou jij nou je werk doen? Dat zij goede ideeën hebben, dat het vaak nog beter gebeurt. En dat mensen zelf veel tevredener zijn over het werk. En dat kan ook bijdragen aan hoe de arbeidsorganisatie functioneert. Maar het ziekteverzuim is vaak lager. Dus dat is heel cruciaal dat mensen grip hebben op het werk en ook iets meer zeggenschap op het werk.
Ja, Margot, je bent organisatieadviseur. We hebben het hier over mensen meer grip op het werk geven. Hoe zou jij dat... hoe doe je dat als organisatie? Het klinkt heel vaag namelijk.
Ik denk, in de kern gaat het erom dat iedereen heeft kwaliteiten die waardevol zijn.
Ja.
Maar wat we doen in organisaties, eigenlijk in de hele maatschappij, is dat we iedereen tegen dezelfde prestatielat aanleggen. Dat begint al bij de CITO-toets op de lagere school. En ook in organisaties hebben we performance review. Dus iedereen wordt op dezelfde manier gemeten. De thuiszorg... medewerker die moet presteren volgens een bepaald beeld. Terwijl de kwaliteit van die ene medewerker misschien iets anders is dan de kwaliteit van de andere medewerker. Alle twee is even goed. Alleen voor die diversiteit in kwaliteit hebben we eigenlijk helemaal geen faciliteiten.
Ja, ja.
Dus ik...
Moet je ze ook verschillend betalen dan?
Ja, dat is weer een ander vraagstuk. Maar ik denk, enerzijds grip op werk is dat je waardeert dat mensen kwaliteit kunnen leveren en daar de ruimte voor geeft. Dus het niet vastzetten met allerlei mechanismen zoals in de zorg de enorme registratielast. Dat is gewoon heel erg belemmerend voor het kunnen leveren van waarde.
Ja.
En het ruimte maken, of het eigenlijk inzien dat iedereen anders is, maar daardoor ook een andere waarde kan leveren.
Menno, hoe kijk jij als econoom naar de dingen die de Wetenschappelijke Raad hier zegt?
Nou, ik denk het rapport vind ik een heel goed geluid en terecht. Het is goed om verder te kijken dan zeg maar puur de economische definities die we vaak gebruiken voor de arbeidsmarkt. We weten natuurlijk heel veel over werkeloosheid en loongroei en dat soort dingen. Maar er zijn een heleboel andere aspecten aan werk die bijdragen aan brede welvaart. Brede welvaart wordt ook expliciet genoemd in het rapport. En daar staan we helemaal achter. We hebben bij de Rabobank ook samen met de Universiteit Utrecht een brede welvaartsindicator ontwikkeld. En die raakt ook een aantal van deze dimensies. Dus de algemene richting van het rapport vind ik heel gezond en noemt een aantal hele belangrijke ontwikkelingen. Wat ik denk als aanvulling op wat er eerder werd gezegd, waarom ervaren mensen minder ruimte in hun werk? Ik denk dat de technologisering daar ook een rol in speelt. Omdat computers kunnen nu vaak beslissingen maken. Soms beter dan mensen.
Mm.
We zetten enorme eisen op organisaties om een product af te leveren, om veiligheid af te leveren. Dus druk op managers om controle te hebben voortdurend op de organisatie. En een computer kan je vaak inrichten op de manier dat jij dat wil.
Mm.
Mensen autonomie geven is vaak moeilijker voor managers.
Dat loslaten.
Is loslaten.
Ja.
En ook betekenen dat als de Tweede Kamer langskomt en zegt van ja, waarom hebben die mensen dat gedaan? Nou, we hebben ze een bepaalde vrijheid gegeven. Het zijn goede mensen. En ze hebben die keuze gemaakt en ik sta erachter. Ja. Dat is best lastig.
Ik ga even terug naar Monique Kremer van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. De technologisering werd even genoemd. Dat staat ook in jullie rapport. Kunt u uitleggen wat dat, los van wat Menno al zegt, voor invloed heeft op onze arbeid?
Nou, heel lang is het idee geweest dat als de technologie komt, de robots komen, dat we dan minder werk zullen hebben. Die nemen de banen in.
Ja.
Maar wat wij eigenlijk zien is dat, hoewel het belangrijk is om daar ook bij stil te staan, maar wat wij zien is dat die technologie vooral het werk, de aard van het werk verandert. En die kan de kwaliteit inderdaad onder druk zetten van het werk. De ruimte die mensen zelf hebben. Kijk ook naar de order pickers. De mensen die in de distributiecentra werken, die soms geen eens plaspauzes hebben, maar hun taken moeten halen. Maar wij zeggen, technologie kan je ook gebruiken om juist te zorgen dat de kwaliteit omhoog gaat. Als jij in een organisatie, bijvoorbeeld in de thuiszorg, technologie wil invoeren, dan moet je dat gewoon samen doen met de wijkverpleegkundigen. Die technologie kan mensen juist ondersteunen en helpen. Dus als je technologie op een goede manier inzet, waarbij het dan tegelijkertijd de kwaliteit van het werk verbetert, dan zien wij dat als een hele positieve ontwikkeling. En het kan ook mensen helpen die bijvoorbeeld buiten de arbeidsmarkt staan, om weer op de arbeidsmarkt meer mee te kunnen doen. Dus als je een arbeidsbeperking hebt, zijn er ook mogelijkheden om je te helpen. Dus wij zien technologie als iets dat je kan maken. Het is maakbaar.
Ja.
Niet iets wat je overkomt. Maar arbeidsorganisaties moeten, bedrijven en instellingen moeten er mee bezig zijn hoe je dat zeg maar inzet in je organisatie. Dat is cruciaal.
Ik zie verder ook de term basisbaan voorbij komen. Kunt u dat uitleggen?
Wij zeggen dat werk zo belangrijk voor mensen is, hè? Sociaal, psychologisch, of voor jezelf respect, maar ook voor je sociale relaties. Dat ook de mensen die een uitkering hebben en heel ver van de arbeidsmarkt afstaan, dus weinig kansen hebben op de arbeidsmarkt, dat die een basisbaan zouden moeten krijgen. En dat kan van alles zijn. Maar het gaat erom dat je je uitkering inzet voor een gewoon salaris. En in de wijken die we nu in de grote steden zien bijvoorbeeld, daar kan nog van alles gebeuren. Er is heel veel waardevol werk te doen. Daar kan je aan denken. Dat zou
maar dan
de
krijg je toch mensen die werk moeten gaan doen dat ze eigenlijk misschien niet willen. Dan, als je het over grip op arbeid, is dat niet echt grip op arbeid?
Nou, wij zeggen geef mensen die dat willen de mogelijkheid om een basisbaan in te vullen. Hè? Ja. En het valt op dat de meeste mensen willen dat graag. Ook als je het vraagt naar mensen die nu vrijwilligerswerk doen in de bijstand. De meeste mensen hebben liever een betaalde baan, een salaris, dan dat ze met behoud van uitkering vrijwilligerswerk doen. Dus een heleboel mensen willen graag werken. En wij zeggen, het overmaken van geld, hè, door de overheid, dat is niet genoeg. Geef ook mensen de kans om mee te doen op de arbeidsmarkt, want daar ontmoet je ook andere mensen. Dus het is ook belangrijk voor, niet alleen voor het individu, maar ook voor de samenleving.
Goed, er staat nog heel veel meer in dit rapport, mevrouw Kremer. Ja, het is een interessante doos van Pandora die u heeft opengetrokken eigenlijk als het gaat over arbeid. Want we kijken er vaak heel economisch naar en u maakt het toch wat meer menselijk.
Ja, want werk is natuurlijk een van de belangrijkste activiteiten van mensen. En ook voor de samenleving.
Monique Kremer, een van de onderzoekers van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. Ik zeg dank voor uw antwoorden. Als je vragen hebt hierover als luisteraar, dan kan je tweeten naar apenstaartje BNR. Of bel ons 020-468-4x0. Maar eerst dit. Margot en Menno hier in de studio. Ik ga jullie stellingen voorleggen. Met dan de vraag, is het een feit of een fabel? Ik wil eerst alleen feit of fabel horen. En toelichting komt dan later wel. Ik weet zeker dat er vragen over komen, dus ik tackle hem alvast. De arbeidsmarkt heeft een basisinkomen nodig voor iedereen. Feit of fabel, Margot? Dat is lang nadenken.
Fabel.
En ook? Fabel.
Over 20 jaar zijn we allemaal flexwerkers. Feit of fabel?
Feit.
Fabel.
Als iedereen 3 à 4 dagen per week werkt, dan worden we met z'n allen gelukkiger. Feit of fabel?
Fabel.
Fabel.
Oh ja, dat wordt toch wel vaak gezegd. Dat als we minder gaan werken, dat we dan gelukkiger worden. Is die waar dus?
Het is net alsof werk je niet gelukkig maakt. De aard van het werk kan je juist heel gelukkig maken. Dus ik vind de strikte scheiding tussen werk is ongelukkig en privé is gelukkig, daar geloof ik helemaal niet in. Ik denk dat we heel veel kunnen doen om werk veel mooier te maken, veel meer passend op de individu. Mm-hmm. Waardoor je veel meer geluk uit het werk gaat ervaren. En ik denk ook dat de scheidslijn tussen werk en privé steeds meer aan het verwateren is.
Je hoort hem over van Brakel, zij is organisatieadviseur. Aan de andere kant zat Menno Biddeldorp, hoofdeconoom bij de Rabobank. Een tegenstander van het basisinkomen?
Basisinkomen. Ik denk dat basiswerk eigenlijk verstandiger is dan basisinkomen. Ah. Omdat je dan inderdaad mensen in het arbeidsproces betrekt. Je andere delen van het werk, die ook belangrijk zijn, dat je daar ook mensen voldoening uit geeft. En je houdt mensen skills paraat, zeg maar. En dat is weer belangrijk als ze later ander werk willen doen.
Ja, want van thuis zitten, daar word je niet beter van, toch?
Dat ligt een beetje aan wat je dan doet. Maar het is wel zo dat betrokken zijn in het arbeidsproces gewoon helpt om skills die relevant zijn voor de arbeidsmarkt op vers te houden.
Ja. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Meneer Akkas, goedemorgen. Ja. Zet even de radio uit. Heel goed. Top. Hoeveel dagen de week werkt u?
Ik werk maandag tot en met vrijdag.
Oh, toch 5 dagen.
Nou. En u? Ben jij tevreden met je werk?
Ik ben zeer tevreden. En het leuke aan mijn werk is dat ik altijd kan vragen, wat is je vraag?
Ja, dat is waar. Mijn vraag is, ik heb 2 vragen. Ja. Krijgen wij dit jaar nog de crisis, ja of nee? Terug.
Ik kijk even naar de hoofdeconoom van de Rabobank. Een crisis die lonkt, of niet?
Wij voorspellen geen crisis voor dit jaar. Maar we zien, er zijn natuurlijk een aantal dingen die spelen in de wereld die betekenen dat de kans iets hoger was misschien dan een paar jaar geleden. Maar het is niet. Crisis, het zou een hele opvallende situatie zijn als de meerderheid van de mensen zouden zeggen van volgend jaar hebben we een crisis. Want dan zou je denken dat iedereen er iets aan ging doen.
Ja,
dus een crisis kan je bijna niet voorspellen eigenlijk.
Vraag 2. Oh, meneer Akkers is al weg. Hij heeft mij een vraag gesteld. Is wel iets wat we veel horen, hè? Dat de economie en de stand van de economie... die heeft ook invloed op onze arbeid natuurlijk. En we zitten nu in hoogconjunctuur.
Ja, we zitten eigenlijk aan de laatste fase van de hoogconjunctuur. Eigenlijk zijn we over de top al heen qua groei. Mm-hmm. We zien dat de arbeidsmarkt heel erg krap is. Dus dat is weer het goede nieuws over de arbeidsmarkt. Dus heel veel mensen hebben een baan. We zien ook dat het aantal vaste banen aan het groeien is weer... de afgelopen paar jaar. We zien dat de lonen een beetje op gang komen. Helaas hadden we vorig jaar ook wel wat hogere inflatie... waardoor de koopkracht misschien wat teleurstellend was. Maar ik denk dat dit jaar juist die lonen duidelijk boven de inflatie zullen zijn. Dus dat we dan echt wat koopkrachtverbetering kunnen zien. Dus wat dat betreft is de arbeidsmarkt wel op economische wijze wel bevredigend. Ja,
maar is het dan niet een beetje een luxe probleem dat we met dit rapport komen nu?
Ja, wat is een luxe probleem? Ik denk dat naarmate je inderdaad... Er zit een afweging tussen werken en hoe je werkt en de druk op werk... die inderdaad wel, denk ik, een economisch conjunctureel component heeft. Dus zeg maar, als de economie heel hard draait... Dan worden er hogere eisen gezet op mensen. En we zien ook in onze... Ik had het eerder over de BWI, dat is de brede welvaartsindicator. En daar meten we dus verschillende componenten van wat mensen waarderen. En dan zie je dat sinds de herstel van de crisis... tussen nu en 2013, wat je dan eigenlijk... gezien in de BWI dan, dat hebben we gezien dat de BWI per saldo omhoog is gegaan. Maar dat komt vooral omdat meer mensen een baan hebben en hun inkomen is gestegen. Maar dan zie je wel weer dat het werk-privé-balans achteruit gaat. En de woontevredenheid, de toegang tot de arbeid, de huizenmarkt, is heel erg onder druk komen te staan. Dus ja, elk voordeel heeft er weer zijn nadeel, zeg maar.
Ja, maar dat is het voordeel van de economie, is dat... We zitten aan het laatste stukje hooggehuurd. Het gaat weer. Het herstelt zichzelf weer.
Ja, maar goed, daar zitten er ook weer nadelen aan. Het mooiste zou zijn als iedereen dat de arbeidsmarkt inderdaad gewoon krap is. Dat veel mensen een baan kunnen krijgen. Maar dat we dan goed om kunnen gaan met de werkdruk die daaruit komt. En ik denk dat daarom dit de juiste tijd is voor dit signaal. Dit rapport komt precies op het moment waar het eigenlijk nodig is. Want als je één probleem hebt opgelost, ja, inderdaad, dan dient het volgende probleem zich aan. Maar die moet je dan ook gewoon oplossen. En op die manier kunnen we allemaal gelukkiger worden.
Iemand die we daarvoor in de studio hebben is Margot van Brakel, organisatieadviseur. Wat zijn de dingen als we het hebben over werkdruk, de kwaliteit van arbeid? We noemen het al even meer grip geven op het werk. Wat zijn de dingen die u uit dit rapport haalt van u zegt van dit kan je nu als ondernemer of werkgever meteen invoeren om dit te doen?
Nou, je kunt kijken naar wat waarde heeft en daar een baan van maken. Dus wat technologie mogelijk maakt, is dat het bepaalde taken van de mens overneemt. En dat zou enerzijds kun je dan bedenken, oké, dan hebben we dus minder mensen nodig. Aan de andere kant maakt dat ruimte vrij om bepaalde dingen die waarde hebben. Om te zetten naar een baan. Denk dan bijvoorbeeld aan in de zorg. Nu vrijwilligerswerk gedaan wordt. Studenten gaan spelletjes doen met oudere mensen. Oudere mensen die hebben gezelschap nodig. Daar moeten mensen tijd in investeren. Mm-hmm. Dat heeft heel veel waarde.
Maar dat kan ook een baan zijn.
Dat kan een baan zijn.
Ja.
Kijk, wat ik mis in het rapport, Monique zei het net wel, waardevol werk. Je wil graag, werkgeluk hangt ook samen met iets doen wat betekenisvol is. Ja. Dus zomaar een baan, daar geloof ik niet in.
Nee.
Als je het heel zwart-wit zegt, dan kun je kijken bijvoorbeeld naar India. Daar worden heel veel mensen krijgen daar een baan. Dus ik ga naar een attractie, dan geef ik bij meneer 1 geef ik mijn kaartje. Meneer 1 geeft het aan meneer 2, dat is ook een meneer met een baan. En die knipt er dan een gaatje in. Meneer 3 die krijgt het weer van meneer 2 en die geeft het weer aan mij. Drie mensen die bij de ingang staan om je naar binnen te laten. Nou, dat zijn nutteloze banen. Daar word je niet blij van. En dat soort banen moeten we niet hebben. Maar er zijn heel veel werkzaamheden die we nu niet waarderen op een manier dat we het een baan noemen. Uh-huh. En daar zouden we naar kunnen kijken. Van oké, wat heeft nu echt waarde? En laten we daar dan een baan van maken. En dat kun je in alle contexten doen. Bij de overheid, maar ook in organisaties.
020-468-4x0. Jelle, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik spreek met Jelle van Oosten. Nou, ik had een vraag en dat ging eigenlijk meer over de invulling van die basisbaan. Ik vond het op zich een hele interessant, maar ik hoor eigenlijk dat het net al genoemd wordt.
Nee, zeg maar.
Nou, Ik heb eigenlijk nog wel een vraag. Misschien mag die ook wel. En dat gaat meer over de beloning van banen. En kijk, ik werk in de zorg. En ik werk in de gehandicaptenzorg. En dat is een sector eigenlijk waar het op dit moment heel moeilijk gaat. En er wordt enerzijds wordt gezegd van ja, er is te weinig geld. Maar aan de andere kant is het te weinig, zijn er te weinig personeelsleden. En van die kant staat het ook weer onder druk. En wij zien bij ons in de organisatie dat er ook vrij veel ziekteverzuim door komt. En ja, het is eigenlijk gewoon heel standaard, weet je wel, administratie, alle die werkdruk en zo. En een stukje onderwaardering wordt er gevoeld in eigenlijk het loon wat er uitbetaald wordt. Dat is ten opzichte van, nou, wij zeggen vaak van, nou, de zorg voor mensen wordt minder gewaardeerd dan voor geld en technologie.
Ja. Nee, maar zou jij zeggen dat je ongelukkig bent in je baan?
Nou, met mijn baan niet. Met de inkomsten die eruit komen, kan ik echt niet doen wat ik zou willen. Dus zou er wat langskomen waar ze zeggen van, nou weet je, Jelle, hier verdien jij €500 meer.
Ja.
Dan zou ik dat leuk vinden. Maar een oplossing waar wij over zaten te discussiëren, is er een optie om bijvoorbeeld onderwijs, zorg, dat soort dingen, om dat in te delen in een categorie primaire banen. En dan in plaats van een loonsverhoging te geven, eigenlijk een loonbelastingsverlaging. En op die manier meer netto-inkomsten te genereren.
Menno, is dat een optie? Dat we een categorie maken waarin mensen minder belasting kunnen betalen of misschien een hogere aftrek krijgen omdat ze een primaire baan hebben?
Ja, ik weet niet of je het op die manier moet gaan differentiëren tussen bepaalde soorten banen die dan een andere. Het kan, technisch.
Ja.
Het is een mogelijkheid. Ik denk wel dat er is nu een hele discussie over hoe we belasten in Nederland. En of dat niet onnodig. In bepaalde sectoren waar de gezondheidszorg en de onderwijs bij horen, eigenlijk het arbeidsaanbod beperkt. Omdat mensen niet heel veel overhouden voor een extra uur werk.
Ja.
Dus door aan de algemene belastingtarieven te werken, zouden juist die sectoren misschien wat meer ruimte kunnen krijgen om wat over te houden. Maar dan zou je ook natuurlijk andere sectoren hebben waar ze ook meer overhouden.
Ja. Maar het personeelstekort kwam voorbij in de zorg, onderwijs. Dat is natuurlijk een belangrijke factor. Maar daar kan je als organisatie soms niet heel veel aan doen, natuurlijk.
Nee. En dus dat is een systeemvraag. We hebben daar gewoon meer mensen nodig. Onderwijs, ook in dit perspectief, is superbelangrijk. Dus ja, ik denk dat we als maatschappij ook moeten gaan herwaarderen. Dat soort sectoren.
Ja.
En dat kan je niet als individuele organisatie of instelling zelf doen. Maar dat is meer een maatschappelijk.
Maar als ik het dan zo hoor, dan is het niet aannemelijk dat onderwijzers en politiemensen en verpleegkundigen snel meer grip op hun werk gaan krijgen.
Wat ze wel kunnen krijgen, is dat je ze gewoon meer ruimte geeft. Geef mensen meer ruimte om invulling te geven aan het werk, zodat ze meer impact hebben.
Gaat dat als je gierend tekort aan personeel hebt?
Misschien juist. Ja. Ik denk dat het meer flexibiliteit vraagt van de mensen die er wel zijn. Maar ik denk dat hier vooral het probleem is dat de bevolking vraagt van de politiek heel veel verantwoording af te leggen op alles wat er gebeurt in alle publieke sectoren. En de neiging denk ik, is dan om dan allerlei controle daarop te bouwen. En de technologie maakt dat alleen maar makkelijker. En dan krijgen mensen steeds minder ruimte. Dus ik denk dat het echt inderdaad een systeemaanpak nodig heeft. Want we moeten iets meer durven loslaten.
Daar komen vast heel veel vragen over. Ik zie ook heel veel mensen aan de lijn hangen. Blijf hangen, want we gaan zo meteen doorpraten daarover. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Of tweet naar @BNR. Praten we zo verder over de arbeidsmarkt.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Thomas van Groningen.
Welkom terug bij het social radioprogramma van Nederland, waarin we vandaag praten over de arbeidsmarkt. Je kan er alles over vragen, want de kwaliteit van ons werk moet omhoog. We hebben meer technologie, we werken flexibeler en we zijn ook zwaarder gaan werken. Het is intensiever geworden en dat leidt tot gezondheidsklachten, schrijft de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid in een rapport. Nou, als je daar vragen over hebt, over de arbeidsmarkt, of over flexwerk, of over de invloed van technologie op jouw werk, en hoe dat misschien beter kan, dan kan je die stellen via Twitter, @BNR. Je kan ons Facebooken of e-mail ons, askme@bnr.nl. We hebben ook WhatsApp, dat is een 06-nummer. Dat vind je dan weer op bnr.nl. Daar kan je een appje naartoe sturen. Of bel ons, 020-468-4x0. En stel je vraag dan live hier in de uitzending aan mijn gasten Menno Middeldorp, hoofdeconoom bij de Rabobank, en Margot van Brakel. Zij is organisatieadviseur en schrijver van het boek De Mens van Morgen. We hebben heel wat mensen aan de lijn hangen. Ik stel voor dat we ze allemaal gewoon even gaan behandelen. Astrid, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, nou, mijn organisatie begeeft zich echt in de Bermuda-driehoek van bedrijfscultuur, talent en leiderschap. En in eerste instantie wilde ik even reageren op de drie mensen die in India een kaartje trekken. Dus prikken dus op het moment hoeveel waarde voegt jouw baan toe. Mm-hmm. Denk je, dan zit je dus echt aan de onderkant van de piramide van Maslow. Hè? Dus dat je, ga je dat doen of ga je kinderen in een sweatshop? Ja, dat soort keuzes, dat is eigenlijk helemaal geen keuze. Ja. Alleen hier is natuurlijk de discussie een beetje anders. En ik vraag me af...
Aan de andere kant trouwens, gastheer zijn bij een ingang ergens bij een museum of zo, is ook gewoon een baan, hè? Kan ook waarde
vertegenwoordigen. Heel veel waarde leveren.
Zeker, ja. Daar kan je heel trots op zijn. Kan je heel veel waarde toevoegen, heel veel beleving toevoegen voor de bezoekers. Dus zeker, dus is het een nutteloos baan? Nee, zeker niet. Zeker niet.
Je vraag.
Alleen af. De vraag is eigenlijk, zit er in dat basisinkomen ook wel genoeg prikkeling om te blijven leren? Hè? Dus als het gaat over persoonlijk leiderschap, hoop mensen altijd verbazen. Ja, weet je, ik heb school, heb ik afgerond, ik ben er wel klaar mee. Mm-hmm. Terwijl, je moet je talent blijven voeden en blijven groeien. Dus zit er dan wel genoeg prikkeling in?
Ja. Margot, ja, stel dat we iedereen een basisinkomen geven, of die basisbaan die gegarandeerd is voor iedereen. Is er dan nog wel voor iedereen een prikkel om te blijven gaan voor het uiterste?
Ja, nou, ik denk het wel. Dus volgens mij zijn er twee dingen. Je hebt basisinkomen en basisbaan. Dat zijn twee verschillende concepten.
Ja.
Waar we het hier over hebben is een basisbaan, waarbij je mensen in een sociale setting zet. Dat is heel erg goed. En ik denk die prikkeling, die is voor iedereen anders. Daar moet je kijken, wat motiveert mensen om te zorgen dat die verschillende motivatieprikkels ook inderdaad ingezet worden.
Ja, ik gooi dus even op een hoop, maar dat zijn natuurlijk allebei natuurlijk dingen waar je op terug kan vallen. Als alles misgaat, Nu kom je onder een brug te leven. In theorie is ook niet waar, want je hebt een bijstand, maar dan kom je echt aan de onderkant van de samenleving terecht. Maar als straks er een basisbaan is, of een basisinkomen, dan is er geen...
Nee, en het goede van een basisbaan is dat je mensen in een sociale setting zet. En ik denk dat, dat vind ik er heel goed aan. Aan de andere kant moet het wel betekenisvol zijn, want anders is het een farce. Dan kom je in dat stuk van dat plaatje van India, en dat kun je ook in de Sovjet-Unie zie je dat ook. Dat soort banen, daar heeft niemand wat aan. Die motivatie om te blijven leren, ik denk dat mensen van naturen in zich hebben dat ze een bijdrage willen leveren aan het grotere geheel. En dan is het dus belangrijk dat je mensen ook het gevoel geeft dat ze een bijdrage leveren. Dus die baan moet waardevol zijn. Ik denk dat ook naast het verhaal...
Dat is moeilijk als manager. Iemand die kaartjes knipt bij de ingang ergens om die het gevoel te geven dat hij daadwerkelijk iets bijdraagt. Hoe doe je dat dan?
Ja, ik denk niet dat alleen de manager is. Ik denk dat dat is de setting waarin je mensen neerzet. Stel je voor die kaartjesknipper. Ja. Die kan dus zo'n gastheerrol invullen. En dat betekent dat je mensen ook kunt belonen als ze op een goede manier die rol invulling geeft. En in plaats van dat je zegt, jouw taak is een gaatje te knippen, ga je kijken naar wat is echt de waarde voor de gasten die daar komen. En laat dat ook aan die persoon zelf. Want als ik kaartjesknipper ben, heb ik misschien een geweldig beeld bij hoe ik waardevol die rol kan invullen. Laat me dat dan doen. Dat is wat een manager zou kunnen doen. De ruimte geven om iemand daar op een goede manier invulling aan te geven.
Er kwam een WhatsAppje binnen van Jelmer ondertussen. Die zegt, ik heb het idee dat meer door uitzendbureaus de salarissen van laagopgeleide mensen laag gehouden worden. Er is geen schaarste meer onderaan de arbeidsmarkt. Klopt dat, Menno? Want het is toch juist een enorme schaarste onderaan die arbeidsmarkt?
Er is zeker meer schaarste dan vroeger. En het is natuurlijk wel zo dat er een verandering... dat het nog steeds zo is dat er verschillen zijn per sector en per opleidingsniveau. Dus dat er onderaan de arbeidsmarkt, tussen haakjes onderaan, nog wat meer schaarste is dan andere delen. Ja, dat is... Of minder schaarste, sorry. Dat is eigenlijk structureel het geval. Wat wel interessant is de afgelopen jaren, is juist door de technologische verandering, als je kijkt naar opleidingsniveau, en dat noemt de WRO ook, is dat er eigenlijk de middenopgeleidingsniveaus, dat daar eigenlijk de krimp is gekomen qua werkgelegenheid.
Wanneer spreken we van midden? Is dat mbo of wat is dat?
Ja, eigenlijk is het misschien ook niet eens zo de opleidingsniveau, maar eigenlijk wat voor skills worden vervangen. Ja, en het gaat eigenlijk om skills, die administratieve skills. Die vroeger redelijke baanzekerheid en wat mensen normaal zouden beschrijven als een goede baan.
Ja, boekhouding.
Ja, bijvoorbeeld. Die zijn juist vervangen door nieuwe technologie. Want de computer denkt nu. Dat soort denkwerk wordt gedaan door machines. En wat je dus ziet, is dat de groei juist zit aan de onderkant en de bovenkant van het opleidingsniveau. En dat zie je ook terug in de sectoren waar er nu nu loonsgroei is. Die zit eigenlijk niet per se in de ICT. Dus ik heb hier een staartje voor me van de loonsgroei per sector. En je ziet bijvoorbeeld dat de horeca daar de hoogste loongroei zit. Of een van de sectoren met de hoge loonsgroei. En dat komt omdat daar inderdaad meer vraag is naar diensten. Ja. Mensen gaan... omdat mensen verschuiven uit die sectoren waar ze vroeger zaten en dat boekhoudwerk deden. Er is een groep die hoogopgeleid is, die eigenlijk complementaire skills heeft aan de computers, die de computers aan het programmeren is. En die nemen dan allerlei diensten af van de rest. En dat zijn dan vaak mensen die dus uit die administratieve werk gezet worden in die andere dienstensectoren.
Moeten dus hergeschoold worden of zo? Of daar moeten we iets mee...
Dat weet ik niet. Want er is wel behoefte aan die banen. En dus de vraag is, hebben die mensen het gevoel dat ze in waardering hebben in die banen versus de baan die ze vroeger hadden?
Ja.
En ik denk dat daar inderdaad twee aspecten aan zitten. Ten eerste zit het aspect aan van wat voor skills je nodig hebt. Mm-hmm. En het voortdurend die skillset bijhouden. En om dan terug te komen op de vraag van basiswerk, kan daar wel een rol in spelen, denk ik. Naast wat ook in het WRR-rapport wordt genoemd, actief arbeidsmarktbeleid. Dat je echt actief mensen gaat helpen als ze geen baan hebben om die skills weer bij te werken.
020-468-4x0, Vladimir, goedemorgen.
Hallo?
Ja, zeg het maar.
Vladimir Fouten, goedemorgen Thomas.
Goedemorgen.
Thomas, ik heb een oproep. Ik ben benieuwd wat jullie van die oproep vinden.
Kom maar door.
Die oproep heet kom uit je bureau. Dus kom niet uit je kast, maar kom uit je bureau. Dat is gebaseerd op een ervaring die ik 6 jaar geleden heb gehad. En dat was de beste ervaring met mijn werkgever. En dat is een oproep aan iedereen in Nederland die werkt en niet naar hun zin hebben. En ik roep aan, ga een dialoog aan met je baas of met de HR-afdeling. Wacht niet totdat ze naar je toe komen, want dan ben je te laat. Maar ga een dialoog, bespreek wat er aan de hand is. Kom zelf met oplossingen en voorstellen. En zorg dat als je het niet naar je zin hebt op je werk, je de discussie of het dialoog aangaat met je baas.
Mag ook.
Dat heb ik zelf gehad, 6 jaar geleden. Ik heb daar nooit spijt van gehad.
Ik zie iemand knikken hier in de studio. Dit is de tip, hè?
Ja, uiteindelijk ben je verantwoordelijk voor jezelf. Dus gaan wachten tot iets jou overkomt. Het snelste is dat je zelf concludeert van, nou, dit gaat niet goed, ik heb het hier niet naar mijn zin. Ik ga daar iets aan doen en dan begin je met een gesprek. Pak die verantwoordelijkheid. Sta ook stil bij wat er aan de hand is. Ik denk wat we over het hoofd zien is dat we hebben het nu over banen. Als je een stap terug doet, kun je kijken naar wat motiveert mij? Waar ben ik goed in? Welke setting werkt voor mij? En dan of je nou een postbode bent of een fysiotherapeut. Je kunt kijken naar dat soort dingen. En dan bestaat er ook een mogelijkheid om een setting en een andere baan te vinden die veel beter bij je past. Dus we zien dat eigenlijk over het hoofd, alsof de ene postbode hetzelfde is als de andere postbode. Als je een stapje terug doet en daarnaar gaat kijken, dan kun je zelf mee beginnen. En daar kun je met je leidinggevende een dialoog over aangaan.
Het is wel doodeng, want als je naar je baas gaat en zegt, nou ja, ik ben eigenlijk niet meer happy, ik zit niet lekker in mijn vel aan de baan die ik nu heb.
Dacht je dat die leidinggevende dat niet wist?
Nee, maar die kan dan misschien wel zeggen, nou, ga dan maar weg.
Ja, dat zou kunnen. Nou, en dan,
die Theo heeft er geen zin meer in, klaar ermee.
En wat we dan... Dus ik wil die mensen het vertrouwen geven, dat ze dan in een situatie komen waarin ze vertrouwen in zichzelf, met vertrouwen in zichzelf uiteindelijk ergens komen wat beter voor hen is.
Toch doen.
Ik denk, toch doen, gewoon durven. En dan zul je zien dat lef echt beloond wordt.
Menno. Oh. Sorry. Ja, ik moet over werk en verandering en ontwikkeling gesproken. We hebben nieuwe orkestbanden hier bij BNR. Thomas van Zijl is binnen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
De presentator van BNR Zaken. Doen
mooie deuntjes
vanaf 12 uur.
Van het orkest. Ja, ja. Wij gaan ook ons liedje meezingen.
Ja. Wat ga je doen zo meteen vanaf 12 uur?
We gaan praten met iemand die de afgelopen weken groot in de prijzen is gevallen in Las Vegas. De belangrijkste technologiebeurs, CES. Misschien hebben jullie er wel van gehoord. Inmiddels de Hydraloop, dat waterrecyclesysteem voor thuis. Je kunt een keer een prijs winnen, maar als je echt het predicaat best of the best krijgt opgespeld daar in Las Vegas, dan heb je wel een prijsje te pakken. En dan weten de mensen je ook te vinden. En dat is handig als je geld nodig hebt. Arthur Volkiezer, de CEO en uitvinder van dit geheel, die is zo meteen te gast. We trappen af met Amazon, want het lijkt er nu toch echt stevig op dat ze naar Nederland komen.
Dat hoorde ik al 3 jaar, hè? Ja, ze komen eraan.
Ja, maar wacht maar. Ze maken het in BNR Zaken doen officieel bekend.
Oh, ja,
het lobbypanel is er. We gaan praten over rijke voetbalclubs. Een bomvolle bak.
Dat is vanaf 12 uur BNR Zaken doen met Thomas van Zijl.
Ask me anything. Thomas van Groningen.
Waarin we verder praten over de arbeidsmarkt. Want er was een rapport vanmorgen van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. En dat was niet best. Ons werk moet kwalitatief beter. Niet zozeer dat wij beter moeten gaan werken, maar onze baan moet beter. Daar kan je vragen over stellen via 020-468-4x0 of tweet naar @BNR. Komt een interessante vraag binnen van Lisette. Die zegt, een vraag over de opmerking van net dat iedereen zich maar moet ontwikkelen. Moet dit? Er zit zo'n grote druk vanuit de maatschappij op het blijven ontwikkelen van jezelf. Wat nou als je tevreden bent met een stabiele factor zoals het nu gaat? Dat is toch ook nodig? Groet Lisette. Menno, is dat niet ook zo?
Als er echt een stabiele factor is waar je op verder kan bouwen, waar je zeker weet dat de komende 40 jaar of langer tot pensioen de skills die je daarvoor nodig hebt duurzaam zijn, ja, dan kan je daarop verder. De uitdaging is voor een groot deel van de arbeidsmarkt is dat die skills die nodig zijn juist steeds veranderen. En als je niet mee verandert, dan heb je zelf niet meer de regie over je werk. Dus dat is om zelf die regie inderdaad te kunnen blijven invullen, heb je skills nodig die de arbeidsmarkt nodig heeft.
Maar dat is toch niet te voorspellen? Het werk wat ik nu doe, dit kan ik toevallig, maar ik weet niet welke skills ik over 10 jaar nodig heb.
Dat klopt, maar je kan, het zou, op zijn minst moet je bijblijven met de skills die nu nodig zijn. En dat betekent dus wel bijblijven op zijn minst. En steeds terugkomen bij opleidingen, trainingen en ook gewoon in je werk op zoek gaan naar die nieuwe skills.
Er komt nog een appje binnen van Ian. Die zegt, waarom hebben we het anno 2020 nog over laag en hoog opgeleid? Praktisch en theoretisch opgeleid lijkt mij beter. Margot, is dat een term waarvan je zegt, van ja, daar moeten we mee stoppen?
Daar moeten we echt mee stoppen.
Oh.
Ik maak me ook druk over de CITO-toetsen. Dus als je op de lagere school, we leggen kinderen allemaal langs dezelfde meetlat. Presenteren we dat visueel. Dus rood is slecht, groen is goed. Terwijl iedereen kwaliteiten heeft. Dus wat als ik de hele lagere school in het rood gezeten heb, maar ik ben een geweldige banketbakker. Ik vind dat past niet. Dus iedereen heeft kwaliteiten. Ik vind dat we al moeten beginnen in het onderwijs om ruimte te maken voor die verschillende kwaliteiten. En ja, we moeten allemaal leren rekenen en we moeten leren taal leren beheersen. Maar iedereen langs diezelfde meetlat, waarbij mensen vanaf het begin van school eigenlijk in een hokje gestopt worden van jij bent niet goed genoeg, jij zit laag.
Mm-hmm.
Dat doet iets met het zelfvertrouwen van mensen. Maar dat moet je dan weer herpakken, terwijl iedereen waarde heeft. Ik ben het helemaal eens, praktisch, meer wetenschappelijk, prima. Maar het laag en hoog, en dat betekent dat je het eigenlijk met elkaar gaat vergelijken, van jij bent beter dan ik, daar geloof ik niet in.
Christian, die appt ons, die zegt, volg je hart en doe wat bij je past. Menno, even carrière technisch, heb je altijd je hart gevolgd?
Ik wel, ja, zeker.
Ja?
ja, ik zie mijn baan echt als iets dat ontstaan is uit wat ik leuk vind om te doen. Namelijk over dit soort vraagstukken nadenken. Dus dat, ik heb mijn hart zeker gevolgd.
Ja, hij zegt, zelf heb ik een afgebroken hbo-opleiding. Ik werk nu als boomverzorger. Meer mensen achter het bureau vandaan en voeten in de klei. Nou, dat hoeft niet per se, toch? Want sommige mensen zijn heel gelukkig achter hun bureau, toch, Margot?
Ja, dat is ook zo. Maar het is het... Hier gaat het ook weer terug naar jezelf. Ja. Dus in plaats van je afmeten aan wat je om je heen ziet, aan datgene wat je denkt dat mensen van jou verwachten, luister naar jezelf. Ja. En dat brengt je echt op de beste plekken.
Ik ben benieuwd. Is dat altijd? Ik vind dat wel lastig. Want is dat niet een belofte?
Ik geloof er echt in, want dan ben je intrinsiek gemotiveerd.
Ja.
En dat je zult zien, dan komen de dingen gewoon op je af die bij je passen.
Ja, want ik kan me ook voorstellen, als ik naar mezelf luister, dat ik dan ergens op een tropisch eiland zit. En,
ja, maar goed, dat is het. Je moet de overlap vinden tussen wat je zelf wil en waar er een betaalde baan voor is in de arbeidsmarkt. Dus die overlap opzoeken. Maar natuurlijk, het is gewoon wat waard om iets te doen wat je leuk vindt. Misschien kan je meer verdienen iets anders, maar als je het zelf leuk vindt, dan is dat ook nuttig.
Even heel eerlijk, jezelf. Als de hele wereld gaat doen wat ze leuk vinden, dan houden we deze economie niet draaiende.
Nee, maar goed, kijk, dus het zal vast zo zijn dat iedereen wel iets kan verzinnen dat ze nog leuker vinden als iemand hun daar zo voor betalen. Maar het gaat om je hebt twee dingen tegelijkertijd nodig. Je hebt het geluk in je werk nodig en je hebt natuurlijk ook gewoon een inkomen nodig om jezelf te onderhouden. En het overlap tussen die twee vinden, zoveel mogelijk, dat is natuurlijk wat je wil.
Precies, het is als je kijkt naar doen wat je leuk vindt, daar moet waarde in zitten voor een ander. Dus die twee dingen moet je op elkaar leggen.
Ja.
Jij op een strand.
Of vuilnismannen dat ook ervaren, bijvoorbeeld.
Nou, natuurlijk.
Ja. Die zien
ik ben heel blij met vuilnismannen.
Ja, dat ik ook. Lisette, die appt ons, target stellen en daar uren aan besteden in sales en marketing deed mij veel minder presteren op de lange baan dan vanuit mijn eigen inzicht en drive werken. Ik werd er niet gelukkig van, ik werd er zelfs ziek van en dat was ook niet goed voor de baas. Dat was trouwens niet Lisette, zegt de ene Ineke die appt dit. Ja, maar gewoon target stellen, dat moet je dus niet doen, zegt zij, want ik werd daar ziek van. Maar aan de andere kant, je wil als baas ook wel ervoor zorgen dat de mensen die voor je werken, dat die wel in ieder geval productief blijven en zijn. En niet uit de neus eten. Waar zit die balans? Hoe vind je die?
Nou, die balans, daar zijn we in doorgeschoten. Het is mogelijk om alles te meten. En nu lijkt het alsof we al die metingen nodig hebben om te zorgen dat we zo goed mogelijk datgene doen waar we voor op staan opgesteld. We zitten in prestatiemaatschappij en we zien dat die prestatiemaatschappij ons gewoon klem zet. Dus daar een gezonde balans in vinden. Sommige data is relevant, maar vooral relevant om te kunnen verbeteren in plaats van mensen af te rekenen. Dus het gaat erom waar ga je die data voor gebruiken.
En hoeveel invulling geef je mensen zelf om hoe ze die target bereiken? Want als je een target set neerzet en ook dan zegt van als dit dan dat, dan geef je mensen geen ruimte om zelf hun baan te optimaliseren om dan die target te bereiken. En zelf dat gevoel te hebben dat ze invloed uitoefenen op hun eigen werk.
Wordt het te veel robots dan misschien?
Ja, nou ja, dan heb je in feite, en dat vind ik dus leuk, het voorbeeld die helemaal het begin werd genoemd van iemand in een warehouse die daar zijn mensen in
een orderpicker.
Ja, een orderpicker krijgt gewoon een instructie om een bepaald ding op te halen van een bepaalde plek en op het naar een andere plek te brengen. En dat en dus het enige reden dat nog een mens is omdat ze nog niet een robot hebben die handig genoeg is om al die verschillende formaten goed te doen. dan word je echt tot een robot gedefinieerd, zeg maar. En dat ik kan. En het belangrijkste daarbij is dat de zelfinvulling is natuurlijk helemaal weggenomen.
Ben jij orderpicker en hoor je dit programma en heb je toch plezier in je werk? 020-468-4x0, dan wil ik het toch graag horen. Adrianus Johannes, goedemorgen.
Goedemorgen, Thomas. Ik val er eigenlijk in, maar ik hoorde dat net over orderpicker. Die krijgt er dan nog voor betaald en dat is dan net geen slavernij. Want die robot die doet het nog helemaal voor niks. Dat die baas van hem het moet kopen. Maar daar gaat het bij mij ook eigenlijk over. Het is het automatiseren en het robotiseren. We zitten daar middenin. Ja. En eigenlijk had het al veel verder geweest, zou het niet zo hier en daar tegengehouden worden. Maar mensen moeten zelf denken voorbij die automatisering en die robotisering. Ga zelf gewoon weer de weg op en maak iets en ga dat verkopen. Of probeer gewoon net zoals dat we gewoon 50 jaar geleden iets produceerden en dat gingen verkopen. Die topeconomie die gaat er niet meer komen, die is er niet meer. Hm. Maar daaronder is nog een economie die zo gigantisch groot is, waar we met z'n allen in kunnen leven. En daar gaat robotisering en automatisering niks aan doen. Alleen de mensen die lopen op hun tenen om eigenlijk maar bij die stukje top-economie te komen wat er eigenlijk niet meer is en helemaal gaat verdwijnen.
Men ook. Maak je
hebt inderdaad je hebt, wat ik eerder zei, je hebt de skills die complementair zijn aan nieuwe technologie. En je hebt de skills die vervangen worden. En dan heb je de skills die, zeg maar, die de computers nog niet kunnen. Of de robots nog niet kunnen. En wat je ziet is dat de banen verdwijnen in de dingen die de robots kunnen. Logisch. En er ontstaat een groep heel hoog betaalde banen in het, zeg maar, maken van de robot, het regelen van de robot, het aansturen van de robot. En een andere groep van eigenlijk mensenwerk. Dingen die mensen alleen kunnen. En daar zijn ook weer twee onderverdelingen van. Dingen die, zeg maar, waar wij handiger in zijn. Eerder werd genoemd iemand die bomen verzorgt.
Ja.
Ja, dat kunnen de robots nog niet. Of reparatiewerk. Of andere dingen waar mensen gewoon nog steeds beter zijn dan robots. Omdat er een heleboel verschillende maten zijn en verschillende omstandigheden waaronder gewerkt wordt. Niet gestandardiseerd kan worden.
Ja.
En dan heb je het mensenwerk. En dan zie je dat veel meer mensen in de dienstensector zitten. We hadden het net over de gastheer. Als hij je binnenloopt, iemand die je begroet. Dat is echt mensenwerk. Dat is er omdat mensen het fijn vinden om begroet te worden. En fijn vinden om aangesproken te worden. Maar wat daar, denk ik, het WRR laat zien, is dat er ook een keerzijde aan is. Want een van de belangrijkste redenen volgens de analyse die zij presenteren is dat emotioneel zwaar werk leidt tot burn-out. En ik denk dat die emotie vaak komt doordat veel meer mensen in mensenwerk zitten. En als je met mensen te maken hebt, kom je ook hun emoties tegen.
Dat is heel
en daar word je mee geconfronteerd. Ja. En dat kan heel zwaar zijn.
En dat is dus de toekomst. En we kunnen hier nog uren over praten. Ik wil nog even één ding. We hebben net al die oproep gehad van een van de bellers met: joh, jongens, als je niet tevreden bent, stap dan naar je baas toe. Ik wil van jullie allebei één tip hebben voor mensen die nu hier naar luisteren. Zeggen: ik weet mijn rol in de arbeidsmarkt straks niet meer. Wat moet je doen, Margot?
Ja, doe wat je leuk vindt.
Doe wat je leuk
vindt. Vind wat je leuk vindt.
Moet je naar op zoek gaan nog eens?
Dan moet je naar op zoek gaan.
En dan kunnen ze u ook voor bellen, want er komen wat appjes binnen die zijn op zoek naar loopbaancoaches.
Is dat ik ben geen loopbaancoach, maar ze mogen zeker wel contact met mij opnemen. Dan geef ik ze een paar tips.
Hebben die nodig, een loopbaancoach? Zijn die goed?
Nou ja, ik geloof dat het antwoord in jezelf zit. Dus je moet gewoon jezelf vragen stellen van: wat zijn mijn drijfveren? Wat vind ik belangrijk? Waar ben ik goed in? Waar word ik gelukkig van? En als je teruggaat in je hele leven, kun je momenten vinden waar je eigenlijk heel erg lekker in je vel zat, dingen deed waar je succesvol in was, waar je zelf ook voldoening uit haalde. Nou, als je die analyseert, dan vind je ook het antwoord naar wat morgen bij je past.
Menno?
Blijf wendbaar. Denk vooruit. Je optimale baan heb je misschien nu, maar dan misschien straks niet. Dus denk daar wel over na wat je zou doen en hoe je daarop kan anticiperen.
Altijd wendbaar. Menno Middeldorp, hoofdeconoom bij de Rabobank. En Margot van Brakel, organisatieadviseur en schrijver van het boek De Mens van Morgen. Houd onze social media en website in de gaten. Twitter @BNR of BNR.nl. En blijf vragen, want als je niks vraagt, dan kom je ook niks te weten. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Morgen is Jurgen Rijman er weer. Tot morgen.